We gaan beginnen en dan zingen we Psalm 136, vier versen zoals het programma aangegeven staat, vers 1, 2, 4 en 26. En er zal gelegenheid gecollecteerd worden. Ogen dicht, handen samen, gaan we eerst bidden. Aan het begin van deze kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool mogen we tot u komen, Heer en God. We mogen u danken, omdat we hier kunnen zijn, omdat we hier mogen zijn. Ook dat, daar hebt u voor gezorgd. Heer, u maakt het mogelijk dat we hier vanmiddag mogen zijn, en dat wij hier in vrijheid nog kerstfeest mogen vieren. Dat we hier mogen lezen uit de Bijbel, dat we hier die liederen mogen zingen, dat we teksten mogen opzeggen. Ach, Heere, geef dat we het alles zullen doen tot uw eer. Heere, we kunnen het nooit mooi, nooit goed genoeg doen, want het is voor u. U ziet het. U weet van ons af. U ziet ons hier allemaal. We vragen u, wilt u helpen degene die wat moeten doen? Zij die mogen vertellen vanmiddag, wilt u hen krachten geven? Maar Heere, wilt u ook zijn met die kinderen die wat op mogen zeggen? Met hen die mogen blokfluiten, of met ons allemaal, als we de kerstversies die we ingestudeerd hebben mogen zingen. Heren, leer ons dat het niet alleen woorden mogen zijn, maar het moet in ons hart komen. Wilt u ons dat leren, Heere God? Wilt u het daar brengen? Want als we teksten geleerd hebben, dan vergeten we ze misschien ons hele leven niet. Maar Heere, wilt u het in ons hart leggen wat de betekenis daarvan is? Er zijn landen waar men geen Bijbel in huis mag hebben, waar geen kerstfeest gevierd mag worden. Wat zijn de mensen daar dan blij als ze sommige teksten uit hun hoofd weten? Want dan hebben ze houvast. Ja, daaruit, Heere, kunnen ze weten dat u nog bestaat. Daaruit kunnen ze weten dat u leeft en dat u regeert. We hopen dat het bij ons nooit zo zal zijn. Maar Heere, als we die teksten in ons hart hebben liggen, als het daar ingegrift staat, dan vergeten we het nooit. Wilt u bij ons zijn deze middag? Geef dat het niet zomaar een feest zal zijn met snoep en met een boekje, maar geef, Heere, dat we weten dat het om veel meer gaat. Want als we dat kerstkind leren kennen, als dat in ons hart komt, dan alleen kunnen we gelukkig zijn. Ja, als u ons een nieuw hart geeft, Heere, dan alleen kunnen we echt voor u leven. Dan alleen. Geef dat we daar haast mee maken. We weten het, we hebben het gehoord. De herders, toen ze naar de stal gingen, ze maakten haast. Ach, wij kinderen, we lopen soms ook zo hard. We hebben soms ook wel eens haast. Als de kinderen uit de kleuterschool uit school komen en moeder staat op hun te wachten, wat kunnen ze rennen, wat kunnen ze hollen? Want ze weten, moeder staat te wachten. Maar Heere, doe ons weten dat u ook op ons wacht. Ja, maak ons hart dan bereid om tot u te komen, heel snel tot u te komen. Omdat u iets kunt geven wat geen meester kan geven, wat geen juffrouw kan geven, wat onze vaders en moeders niet kunnen geven. U alleen kunt ons een nieuw hart geven. Zegen dan ook zo deze middag ook. Geef dat we echt kerstfeest vieren. Dat kan alleen als u, Heer Jezus, in ons hart komt. Zegen ons zo. En verhoor ons ook deze middag alleen om Jezus wil. Amen. En dan staat er nu op programma het schriftgedeelte, de Bijbel, Lucas 2, vers 1 tot en met 14. De meester gaat ook vanmiddag niet voorlezen, maar er zijn vier kinderen die ieder stukje op mogen zeggen. Komen jullie maar naar voren, alle vier. We luisteren eerst naar Annemarie van der Baan.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat een gebod uitging van keizer Augustus. Had heel de wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als de Renius of een zekere stadhouder was. En ze gingen allemaal beschreven te worden. En die ging naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. We gaan leiden uit de stad Nazareth in Judea. Dat de stad David dit Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij het huis en geslacht van David was.
En dan René van Wezel, ga je maar verder, onbeschreven.
Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij er waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baren haar eerstgeboren zoon, en moest hem een doek nemen en daar neer in de kribbe, omdat ze voor hem geen plus was in haar baren.
En dan komt Bertie Driessen.
En er waren haartjes in die zaven landstuk. Ze gaven in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren ontscheen hem. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker welke is Christus de Heer in de stad David.
Ten slotte Jan Grotenboer.
En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindje vinden, een doeken gewonnen, en liggend in de klippen en verstomde aan. Wat er met die engelen menigte de hemelse neerleggers. En prijzende God zagende, eerde zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde en de mensen de welbehagen.
En dan krijgen we nu het declamatorium. En daarvoor heb ik ook een aantal jongens en meisjes nodig. Ze weten wel wie dat er naar voren mogen komen. Kom jullie maar. Dan gaan we eerst luisteren naar de blokfluiten. Dan zingen we het eerste versje toen Adam viel en wij in hem. En dan gaan we om zijn beurt, gaan we zo verder. Gaat er iemand wat opzeggen? Mirjam van der Valk.
In het paradijs, Genesis 3 vers 15. En ik zal vriendschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen u zij en tussen haar zat. Dat zal u de kop vermorzelen. Gij zult het vuizelen vermorzelen.
Marjolein Kote.
Door Jacob Prins, 49 vers 10. Het scepter zal van Juda niet zwijken, nog de wet schreef van tussen zijn voeten. Totdat Silicon hem zonder volk en gehoorzaam zijn.
Koborn.
Door Jesaja, Jesaja 11, vers 1 en 2. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden trank van Izei. En de schoot uit zijn wortelen zal vrucht verbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest der wijsheid en verstand. De geest des raads en sterke. De geest des kans en de geest des Heeren.
Thank you. Marina Kivit.
Door Micha, Micha, Vijverzeen en gij Bethlehem, Efrata, zet gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal hij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds tot in de dagen der eeuwigheid.
Taco van Dieren.
Door Zachariah, Zachariah 9 vers 9. Verheugen zich, dochter Sions, juichen, dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel, om een veulen, een jong naar ezelen.
Nee, de reus.
Door Micha, Micha 3 vers 1. Zie, ik zet mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Weldra zal tot mijn tempel komen, die heren die gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds aan welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen.
Slotte Marco Wielhouwer.
Door Lucas, Lucas 2 vers 7. En ze baat er eerst een boosom. Waarom doeken lag daar neder in een kribbel, omdat voor hem geen plaats was in de herberg.
En dan zingen we nu Psalm 150 als slot van declamatorium, het eerste en het derde vers, en dat wordt ingeleid door blokfluitspel. Thank you. En dan gaan we nu luisteren naar de kerstgeschiedenis. En die wordt verteld door mevrouw De Butter.
Op het kerstfeest denken we aan dat de Heer Jezus op de aarde gekomen is. Soms zeggen we ook wel dat de Heer Jezus geboren is. Maar de Heer Jezus is eerder al op de aarde gekomen dan dat hij geboren is. Dat zal ik uitleggen. Als er een broertje of zusje komt, of een kindje bij tante, dan weten jullie dat al een hele poos van tevoren. Dan wordt er een mooie wieg of een ledikantje klaargemaakt. En dan is het net of je heel lang moet wachten. En bijna iedereen is erg blij met dat kindje dat komt. Maar toch is er een heel verdrietige kant ook aan. Want dat kindje dat komt, is niet zomaar een kind van God. Dat is net als wij allemaal een kind van Adam en Eva. En weet je wat Adam en Eva gedaan hebben? Die hebben tegen God gezegd, nee, wij willen niet meer bij u horen. En toen zijn ze met de duivel meegegaan en daar hebben ze ja tegen gezegd. En weet je wat nu in het leven van iedereen, ook van jullie, nodig is? Dat de Heer zelf komt en dat hij je weer omkeert. Dat hij je hand pakt. En je laat lopen op de goede weg naar de Heer toe. En als de moeder daaraan denkt, dan zegt ze, Heer, ik ben wel erg blij met het kindje dat komt, maar mag het alstublieft een kindje van u worden, want dan alleen kan het maar gelukkig zijn. En dat kan u weer, omdat de Heer Jezus ook dat hele leven ook van dat kleine kindje over heeft willen doen. En daarom gaan we nu nog even terug in de geschiedenis. Een jonge vrouw is aan het werk in haar huis. Ze is nog maar een jaar of 16. Toch is ze al verloofd en ze hoopt al tamelijk gauw te gaan trouwen. Ze is niet rijk en ze zal ook niet gaan trouwen met een rijke man. Eigenlijk is haar verloofde, die Jozef heet, een prins. Eigenlijk is Maria een prinses, maar dat weet al niemand meer. Jozef is zelfs de kroonprins. Dan zou Maria wel in een prachtig paleis kunnen wonen. Maar ze vindt het niet erg hoor om in een gewoon huis te wonen. Maria heeft de Heere lief en ze weet dat Jozef dat ook heeft. In het leven van Jozef en van Maria is een tijd gekomen dat God ze weer omgekeerd heeft en gezegd heeft, kom weer naar mij toe. En daarom, denkt Maria, zullen we samen wel gelukkig worden. En weet je wat ze ook hoopt? Ze hoopt ook dat ze een paar kinderen mag krijgen van de Heer. Want als dan die lang beloofde verlosser komt, dan zullen er ook kinderen of kleinkinderen van Jozef en Maria bij zijn. En ze wachten al zo lang op die verlosser, honderden jaren al. En de een na de ander is gestorven en die heeft gewacht, maar de verlosser was er nog niet. En toch, alles wat de Heere God belooft, dat komt. Ineens is Maria niet meer alleen in huis. Er staat iemand naast haar. En voordat ze goed kan bedenken wie dat is, zegt die vreemdeling tegen haar, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. U bent de gezegende onder de vrouwen. Hé, denkt Maria, wat bedoelt u daarmee? Wat een mooie woorden, ik wil wel graag dat de Heere met mij is. Maar waarom ben ik nou iets bijzonders onder alle vrouwen? Ik ben maar een heel gewoon meisje. En eigenlijk is ze ook wel een beetje bang, want ze begrijpt dat deze vreemdeling een engel is. Maar dan zegt hij tegen haar, wees maar niet bang, Maria. De Heere God heeft je uitgekozen voor een heel mooi werk. Jij mag de moeder worden van die lang beloofde verlosser. Het zal de Zoon van God zelf zijn. En hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Maar David is toch al lang dood? Ja, maar heel lang geleden had David kinderen. En die hadden weer kleinkinderen enzovoort. En daarom wordt dit kind toch nog het kind van David genoemd. Maar al die koningen op de troon, die moesten weer sterven. En dan kwam een ander op de troon. Nee, zegt de engel, deze verlosser zal voor altijd op de troon zitten, want dat was aan David beloofd. Maar denkt Maria, hoe kan dat nou? Ik ben maar alleen. Kinderen worden toch geboren als een man en een vrouw samen getrouwd zijn? En ze zegt tegen de engel, maar hoe moet dat dan? Ik hoop wel te gaan trouwen met Jozef, maar ik ben nu nog niet getrouwd. Hoe moet die verlosser dan komen? Nee, Maria, deze ene keer gaat het met dit kindje heel anders, zegt de engel. Want als dit een kindje zou worden van Jozef en van jou, dan was het gewoon een kind van Adam. Dan was het ook een zondig en een verkeerd kindje. Maar nu zal het niet het kindje van Jozef, maar van God zelf zijn. En de Heilige Geest zal er steeds voor zorgen dat er helemaal geen kwaad bij dat kindje kan komen. Het zal een heilig kind zijn. Helemaal zonder zonde. En weet je, de Heere kan wonderen doen. Want je nicht, Elisabeth, die al zo oud is en nooit kinderen had, die krijgt ook een kindje. O, zegt Maria, het is goed. Laat alles maar gebeuren zoals de Heere gezegd heeft. En dan is ze weer alleen. Dan gaat ze niet direct weer aan het werk, hoor. Alles is nu in één keer veranderd. Ze is heel erg blij, want nu zal de verlosser komen. En daar hebben ze zo lang op gewacht. Maar alles is ook heel anders. Wat moet ze nu doen? Moet ze nu tegen de mensen gaan vertellen dat die engel er was en wat hij gezegd heeft? Wie zal dat nou geloven? Dan zullen ze zeggen, nee Maria, dat kan niet. Heb je soms erg gedroomd vannacht? Weet je wat ze wel kan doen? Ze kan naar Elisabeth gaan. Misschien zal die het verhaal wel willen geloven. Want Elisabeth heeft zelf ook een wonder in haar leven. En dat doet ze. Ze gaat een poosje bij Elisabeth logeren. En als ze daar aankomt, dan hoeft ze het verhaal niet eens te vertellen. Dan weet Elisabeth alles al. Dat is fijn voor Maria. Elisabeth zegt, wat fijn dat de moeder van mijn Heere bij me wil komen. Maria wordt zo blij. Het is net of er nu helemaal geen zorgen meer zijn. Ze gaat een prachtig lied maken. En dat mooie lied gaat niet over haarzelf. Zomaar even noemt ze het wel. Maar dat gaat over de Heere. En dat gaat over de Heer Jezus, die verlosser, die komen zal. En wel 3 maanden lang blijft ze daar logeren. Dat is voor Elisabeth ook fijn, want die kan heel niet met Zacharias praten. Dat weten jullie nog wel, hè? Zacharias kon niet meer praten. Elisabeth moet al dat blijden maar voor zich houden en kan er alleen maar over denken. Maar nu kunnen die twee vrouwen samen praten. En Elisabeth kan ook Maria raad geven. Want Elisabeth kent de Heer al zo lang en dan kan ze zeggen, Maria, er zullen wel eens hele moeilijke dingen komen hoor. Maar je moet onthouden, de Heer zal altijd goed voor je zorgen. Oh, dat gelooft Maria nu ook vast wel, nu ze het zo fijn heeft hier bij Elisabeth. En na 3 maanden gaat ze vol moed weer terug. En moet ze het nu aan Jozef vertellen? Ze weet het echt niet. Maar ze doet het nog maar niet. En Jozef? Nou, Jozef is blij dat Maria weer terug is. Die is eens een tijd weg geweest. Hij zal blij zijn als ze samen getrouwd zijn. Want dan gaat ze niet meer zo lang alleen weg. Maar op een dag komt Jozef heel geschrokken en verdrietig thuis. Weet je wat Jozef denkt? Maria krijgt een kindje. Dan moet Maria stiekem met een ander getrouwd zijn. En ze had beloofd met mij te trouwen. Hoe kon ze dat nou doen? Ik hou zoveel van haar. En zij hield zoveel van mij. En dan gaat ze een poos weg en dan trouwt ze met een ander. En waar is die man nu gebleven? Zou die er weer in de steek gelaten hebben? Ja, dan kan ik natuurlijk toch nog met haar trouwen als dat waar is. Maar, nee, dat doe ik niet hoor. Als je samen trouwt, dan vertel je elkaar alles en dan ben je eerlijk tegen elkaar en dan hou je veel van elkaar. Maar wat moet ik dan doen? Ik kan het ook tegen de priesters gaan zeggen. Dan krijgt Maria een standje en dan weten ze dat ik het niet gedaan heb, dat ik die belofte niet gebroken heb. Maar dan hoort iedereen het en dan trekken ze allemaal de neus voor Maria op. Dan zeggen ze, oho, jij had Jozef beloofd om met hem te trouwen en jij bent stiekem met een ander getrouwd. Nee, ik hou toch te veel van Maria, dat wil ik ook niet. Wat moet ik dan doen? Weet je wat ik zal doen? Ik neem een timmergereedschap mee en ik loop weg en ik ga ergens anders opnieuw beginnen. Dan is er nog wel verdriet om wat Maria gedaan heeft, maar het is toch maar het beste. En dan vertelt Jozef het alleen maar aan de Heere, dat grote verdriet. Maar als Jozef dat doet, dan is Maria alleen. En dat kindje zal geen aardse vader hebben. Ja, dat kind heeft God de vader, maar het zal als een gewoon kindje op de aarde zijn. Dan heeft het toch ook een vader nodig. En wij kunnen dat niet tegen Jozef zeggen, want Maria is helemaal niet oneerlijk geweest. Ja, maar de Heere kan het wel vertellen. En dat doet de Heer ook. Jozef gaat dromen. En in die droom komt er een engel bij Jozef en die zegt, Jozef, wees maar niet bang hoor, ga maar gewoon met Maria trouwen. Want het is echt waar dat Maria een kindje krijgt. Maar dat kindje is de beloofde Messias. Dat is de verlosser. En Jozef, een verlosser, dat weet je wel. Die heb jij ook nodig. Weet je hoe je dat kindje moet noemen? Jezus. Zo heten wel meer kindertjes. En het betekent, de Heere is zaligmaker. En Jozef, dit kindje zal zelf de Heere zijn, dus dit kind is de zaligmaker. En Jozef, jij hebt toch ook een zaligmaker nodig, want je bent toch ook zo zondig en verkeerd? Ja, dat is waar. En als Jozef weer wakker wordt, dan weet hij dat deze droom echt is. Je weet wel, je kan wel eens wat dromen, maar dan is het zomaar niets. Maar Jozef weet dat deze droom van de Heere komt. Jozef is zo ontzettend blij als zijn verdriet is weg. En hij gaat gauw naar Maria toe en hij zegt, Maria, nu weet ik het ook van je kindje. En God zelf heeft gezegd tegen me dat ik met jou moet gaan trouwen nu en de vader van dat kindje zijn. Fijn voor Maria, hè? Nu is ze niet meer alleen. En nu zal de Heer Jezus, als hij een klein kindje is, toch een vader hebben. Sorry. Nu trouwen ze. En dan is alles goed. Ze gaan in een gezellig klein huis in Nazareth wonen. Maria is zo blij. Nu is alle moeite achter de rug. Het huis is gezellig. En Jozef kan wel een mooi bedje maken. En dan? Het is geen paleis. Maar dan zal het toch allemaal heel mooi zijn voor het kindje. Maar de Heer had toch gezegd dat het kindje in Bethlehem geboren zou worden? Nou ja, wat hindert dat? Nazareth of Bethlehem, als er maar goed voor het kindje gezorgd wordt. Zo is het niet. Als de Heere heeft gezegd dat kindje zal in Bethlehem geboren worden, dan wordt het daar ook geboren. Al zou de hele wereld ervoor moeten verhuizen. En dat is bijna wat gebeurt. Nou, niet de hele wereld, maar wel een groot deel. Die grote keizer die al een heleboel volken overwonnen heeft, die zegt op een gegeven moment, ik wil wel eens precies weten hoeveel mensen ik nu heb. Nu moet iedereen gaan naar de plaats waar zijn vader vandaan komt. En dan ga ik al die mensen tellen. En dan moet Jozef naar Bethlehem. Hij vertelt dat tegen Maria. Maria, dan moet je maar meegaan, want ik laat je nou liever niet helemaal hier alleen in Nazareth. Ja, maar moet dat nou echt? Waar is dat nou toch voor nodig? Nou zaten we hier eindelijk zo fijn in ons eigen huis. En hoe moet het dan allemaal? Ja, de Heere zal wel voor ons zorgen, ook in Bethlehem. Dat wil Maria ook best geloven. Ze wil iedere dag wel geloven dat de Heere voor haar zal zorgen. Maar ze wil dat zo graag geloven in dat gezellige huisje in Nazareth waar alles al klaar is. Maar dat kan niet, ze moeten naar Bethlehem. Helemaal gaan lopen, want ze zijn nog tamelijk arm ook. Onderweg rusten ze nog alles. En ze gaan 's nachts in slapen in een herberg. En na een paar dagen komen ze aan in Bethlehem. Gelukkig, zegt Jozef. Nu zijn we er, Maria. Nu gaan we gauw naar de herberg toe. Je zult wel moe zijn. En dan gaan we daar slapen. Het is al avond, dus het is echt tijd dat ze daar aankomen. En Jozef klopt aan bij de herberg. En de meneer van de herbergier komt eraan. En dan zegt Jozef, wij willen graag een slaapplaats hebben. Och, zegt die man, wat is dat nou jammer. Er is echt geen plaats meer. Kunt u niet ergens anders heen? Nee, het is al laat en we zijn zo moe. Er is toch nog wel een klein plaatsje te vinden. Echt niet. Er zijn zoveel mensen op pad. Het zit zo vol boven. Ja. Ja, u zou natuurlijk wel beneden aan een slaapplaats kunnen maken. Die herberg was behoorlijk groot. En beneden aan was het een hele grote ruimte ook helemaal. En het was voor de dieren. En er sliepen ook wel slaven. Dat waren mensen die niet de beste plaatsen kregen. Jozef en Maria kijken elkaar eens aan. Ze hebben nog nooit in een stal geslapen. Dat is toch wel een beetje erg. Maar laten ze het toch maar doen. Als je zo moe bent en je kunt nergens anders meer heen, dan moet je toch wat? En zo hangen ze een grote doek neer en ze gooien wat stro in een hoek. En ze maken er netjes een bed van. En dan juist in die stal wordt het kind geboren. Dat kunnen Jozef en Maria bijna niet begrijpen. Dit kind, dat Gods zoon is, had dat nou niet in een mooi huisje geboren kunnen worden? Moet dat nou in een stal zijn? Ja. Daar had de Heere alles zo voor geleid dat dit kind juist in een stal geboren zou worden. Want weet je, toen Adam en Eva gezondigd hadden, jullie weten wel, toen werden ze weggejaagd uit die mooie tuin. Maar toen bleven ze nog wel op de aarde. Maar eigenlijk hadden ze ook niet meer een plaats op de aarde verdiend. Eigenlijk hebben wij ook geen plaats op de aarde verdiend. Dat kunnen we haast niet geloven, hè? En daarom heeft de Heer Jezus hier al iets van die straf gedragen. Er was niet eens een plaats voor hem netjes in de herberg, maar in een stal. Maria heeft de doeken die ze al gemaakt had voor het kindje meegenomen. En daar wikkelt ze het kindje nu netjes in. Maar een bedje heeft ze niet. Hoe moet dat nu? Ze kunnen het kindje toch niet tussen zich inleggen? Stel je voor als ze in de slaap bovenop dat kindje gaan liggen. Dat gaat niet hoor. Maar er staat nog wel een bak waar het voer in moet voor de dieren. En die maken ze nu maar klaar. En daar leggen ze dan dat kindje in. Wat arm, hè? Onze kindertjes mogen in een prachtige wieg. En de Heer Jezus wil zo arm worden dat hij in een kribbe neergelegd wordt. En toch mogen we er wel blij om zijn. Want jullie weten wel, de Heer zegt in zijn woord, geef mij je hart. Nou, je hart is niet wat hier altijd klopt. Je hart is jezelf aan de Heer geven. Maar als de Heer bij ons komt en ons wil hebben, dan vindt hij ook niet een prachtige herberg. Dan is het in ons hart ook maar een stal. En toch zegt de Heer, ik wil bij de mensen wonen. Ik wil in de mensen wonen. Dan moeten jullie allemaal je hart aan de Heere geven, want de Heere zegt dat, hè? Maar dat kun je niet. Maar waarom zegt de Heere dat dan? Waarom vraagt de Heere het dan als je het niet kunt? Weet je wat je wel kunt? De Heere heeft je toch een mondje gegeven? Je kan toch wel zeggen, Heere, wilt u mijn hart alstublieft zelf nemen? Wilt u het schoonmaken? Wilt u in dat hart komen wonen, Heere? En als de Heere dat wil doen, dan word jij een kind van de Heere. Dan wil de Heer Jezus jou ook wassen en schoonmaken. Dan wil hij in jou wonen. Zul je daar de Heere altijd om vragen? Als je dat leert kennen, dan kun je ieder jaar met kerstfeest echt meezingen, wat wij straks ook met elkaar zingen. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd, bent u uit uw rijke prachtige hemel gekomen. Ook voor mij werd u in stro en in doeken gelegd.
Ja, het versje waar dat in staat, dat kennen wij, hè? Stille nacht. Gaan we alle drie de versjes van zingen.
Thank you.
staat er op het programma dat we pauze gaan houden. Dat betekent dat jullie allemaal wat krijgen, de vaders en moeders, maar jullie ook. Ik ga nog iets zeggen, als er iemand naar de wc moet, dan mag hij dat nu snel doen. Even wachten maar. Want we houden, even goed luisteren, we houden een kwartier pauze. Het is nu 3:50 en we gaan 4:55 weer beginnen. De meeste van jullie hebben wel een horloge. We gaan echt op tijd weer beginnen straks. Dus we houden nu een kwartier pauze. We gaan weer beginnen en dan zingen we de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Gaan we nu nog luisteren naar een vertelling. Nu naar de vrije vertelling. En dan luisteren naar juffrouw Erma.
Bram, Bram, wacht toch eens even. Dan loop ik nog een eindje met je mee naar huis. Bram en Daan zitten samen in de eerste klas van de lagere school. Ze zijn 6 jaar... De meester heeft net de rapporten uitgedeeld. Ze zijn er blij mee en ze willen hem graag thuis laten zien. Ze lopen samen naar het grote schoolhek en gaan dan rechtsaf. Bij de bocht moet Daan rechts en Bram links. Dat komt. Daan woont op een grote boerderij, een eind buiten het dorp. Maar Bram woont op de hei. Die moet linksaf. Bram woont niet zo ver van de school. Daan woont veel verder van de school af. Maar Bram is altijd veel later thuis. Hoe kan dat dan? Blijft hij dan spelen onderweg? Of praten? Wat doet Bram dan onderweg? Weet je hoe dat komt? Tussen de school en het kleine huisje waar Bram woont, staat nog een huisje aan de bosrand. En daar woont Barend de Stroper. Barend heeft altijd een geweer bij zich en hij heeft een grote grijze baard. Alle kinderen zijn bang van hem. Bram moet er weer langs. Oh, hij is zo bang. En nu loopt hij altijd een omweg. Moeder weet dat niet. Zijn zusjes weten dat niet. En Daan weet dat niet? Natuurlijk niet. Als je 6 jaar bent, laat je toch niet merken dat je bang bent? Nee, dat doet Bram niet. En daar gaat hij. Hij heeft net kerstvakantie gekregen. Zijn rapport heeft hij diep onder zijn jas gestopt. Hij wil het graag aan vader en moeder laten zien. Bram heeft kerstvakantie. En het heeft gesneeuwd. Dat is fijn. Sneeuw in de kerstvakantie. Dat hebben alle kinderen graag. Ja, toch? Hij kruipt eens diep in zijn jas, want hij heeft het koud. En het waait hard en het sneeuwt. Brr, wat koud. Bram kruipt diep in zijn jas. Ja, zijn jas. Dik is die jas niet. Vader is bezembinder. Hij maakt bezems van hij. Dus heel erg rijk zijn ze niet. Zijn moeder heeft zijn broek al misschien wel 20 keer gemaakt. Er staan allemaal lappen op. Daarom noemen ze hem op school Bram met de lappenbroek. Ach, waarom schelden ze Bram toch zo uit? Hij is zo arm en zijn vader en moeder zijn zo arm. Hij is diep in zijn jas gekropen. Gelukkig gaat hij niet langs het huisje van Barend. Nee, hij loopt weer de omweg. Maar hij zal het thuis nooit vertellen. Nee, nooit. Dat doet Bram niet. Iedere dag loopt Bram die weg. Het is een eind lopen, maar hij ziet er niets tegenop. Zondags loopt hij ook die weg. Dan gaat hij 's morgens naar de kerk met vader. Vader gaat altijd 's morgens naar de kerk. Die is ouderling en dan gaat hij mee. 'S avonds mag hij 's zomers, als het nog licht is, mag hij mee. Als het vakantie is, dan hoeft hij niet zo vroeg naar bed. En dan gaat hij met moeder. 'S middags mag hij alleen. Dan gaat hij naar de zondagsschool. Bram gaat er graag naartoe. Hij vindt het fijn om naar de zondagsschool te gaan. En nu tegen kerstfeest leren ze mooie versjes. En morgenavond, dan is het kerstfeest van de zondagsschool. Dan moeten ze zingen en hij mag een tekst opzeggen. O, Bram is er wat groots op. Hij heeft hem misschien al 100 keer opgezegd tegen vader. En dan zegt hij, ja jongen, nu is het goed hoor. Nu weet ik het wel dat je hem goed kan. Eerst vond hij die tekst o, zo moeilijk. Hij begreep hem niet en kon de woorden niet onthouden. Vader heeft hem toen uitgelegd. En nu begrijpt Bram de tekst goed. Gelukkig wel, nu kan hij de woorden goed onthouden. Het is avond. Bram ligt op bed. Ook zijn 2 zusjes op de koude zolder. Weet je wat Bram altijd doet 's avonds? Dan vertelt hij nog een verhaaltje voor zijn 2 kleine zusjes. En dan zegt hij toch nog eens een tekst op. Want hij wil het toch nog eens goed proberen. Mooi op toon, niet te vlug, heeft de meester gezegd. En hij zingt ook de versjes nog voor zijn zusjes. Jammer dat ze zo klein zijn. Ze kunnen morgenavond niet mee. Ze zijn nog een beetje te klein. Weet je wat hij doen zal? Ze krijgen meestal een plaat en een sinaasappel. Die zal hij voor zijn zusjes bewaren. Dan hebben zij toch ook wat. En dat doet Bram. De volgende morgen als ze wakker worden, zijn de zusjes blij. Ze staan te springen rond de tafel. Wat is er dan gebeurd? O, het heeft zo hard gesneeuwd. Moet je toch eens kijken, Bram. Wat een laag sneeuw buiten. Ja, maar Bram kijkt helemaal niet blij. Waarom is Bram dan niet blij? Sneeuw in de kerstvakantie is toch zeker fijn? Bram vindt er niets aan. Waarom niet dan? Ach, nu kan hij vanavond niet naar het kerstfeest. Dat mag niet van vader. Zo'n eind door een dik pak sneeuw, dat is veel te gevaarlijk. Hoe moet dat nu? Zegt hij tegen moeder. Hoe moet ik nu vanavond naar het kerstfeest? Ach jongen, straks stopt het sneeuwen wel. Misschien brengt vader je wel weg. Hij gaat naar vader toe en zegt, vader, brengt u mij vanavond weg? Misschien mag ik dan wel op je schouder zitten. Dan zijn we zo in het dorp. U kan zulke grote stappen nemen. Dan zijn we zo op de zondagsschool. Heel de dag gluurt Bram door het raampje. Het sneeuwt nog, moeder. Het sneeuwt nog. Moeder wordt ook een beetje ongerust. Ze vindt het ook wel jammer voor Bram. Maar er is niets aan te doen. Het is nu al tegen 4. Bram zou het nu toch wel eens een keertje willen weten of dat hij naar de zondagsschool mag. En dan vraagt hij aan moeder. Moeder, mag ik nu vanavond? Kan het nu vanavond? Ga het maar aan je vader vragen, zegt moeder. Die is in het schuurtje. En daar gaat Bram, naar buiten. Vader is in het schuurtje, hout aan het hakken. En dan zegt hij, vader, mag ik vanavond naar het kerstfeest van de zondagschool? Ja, Bram, ik ben eens buiten wezen kijken. Maar het heeft zo hard gesneeuwd. Er ligt zo'n dik pak sneeuw. Laten we het maar niet doen. Het is zo gevaarlijk. Weet je wat we doen? We vieren thuis kerstfeest. Dat kan toch ook? Vader zal een stukje lezen uit de Bijbel. Lucas 2. En dan zal moeder nog een mooi verhaal voorlezen. En dan zingen we bij het orgel. Bram hoort de laatste woorden niet eens. En met een klap gooit hij het schuurdeurtje dicht. Bram is boos. Omdat hij niet naar het kerstfeest mag. Hij holt het kleine, wankele trapje op naar de zolder. Niet naar het kerstfeest. Thuis blijven moet hij. Oh, hij huilt hard op de zolder. Heeft hij daar nu zijn best zo voor gedaan, voor die mooie tekst? Heeft hij daar nu iedere avond voor liggen zingen op bed, voor de zusjes? Het is tegen etenstijd. Moeder roept, eten! De zusjes zitten zo aan tafel, ze hebben honger. Bram slentert het trapje af. Weet je wat? Hij heeft een plannetje, maar hij vertelt het tegen niemand. Hij moet altijd 2 boterhammen opeten van moeder. En hij propt ze erin. Hij denkt, ik laat niets merken. Ik zal ze opeten. Moeder is aan de afwas. Vader is naar het schuurtje gegaan. En de zusjes zitten in de kamer. Bram sluit de achterdeur uit. Oh Bram, wat ga je nou toch doen? Bram gaat naar het kerstfeest. Hij gaat het gewoon proberen. Valt best wel mee. Vader zegt altijd zo'n pak sneeuw. Valt best mee. Bram is een grote jongen van 6 jaar. Hij kan er best doorheen. En daar gaat hij. Maar onderweg, hij weet niet meer waar hij is. Anders zag hij altijd links prikkeldraad en rechts de hoge bomen. Daar moest je tussendoor. Maar Bram ziet geen bomen en hij ziet geen prikkeldraad. Nee, natuurlijk niet, Bram. Het prikkeldraad is ondergesneeuwd. Grote vlokken dwarrelen weer neer. Hij kan niets meer onderscheiden. Hij weet niet meer waar hij is. Eens zakt hij tot zijn knieën in de sneeuw. Ha, heel zijn broek nat. Moet hij daar nu toch weer aan beginnen? En zo loopt Bram verder. Maar Bram weet ook de weg niet meer naar huis. En naar het kerstfeest. Hij weet niet waar hij heen moet. En hij is zo moe. Weet je wat hij doet? Hij gaat een poosje zitten. Maar Bram, dat is gevaarlijk. Je gaat toch niet in de sneeuw zitten, zo gevaarlijk? Ja, Bram weet het wel, dat het gevaarlijk is. Vader waarschuwt hem er altijd voor. Nee, hij zal het niet doen. Hij zal naar vader luisteren. Hij loopt nog maar een eindje door. Misschien dat hij straks de bomen wel ziet, waar hij wezen moet. Het is nog vroeg genoeg, hij is vlak na het eten al weggegaan. Maar hij is zo moe. Oh, zijn benen, hij kan ze niet meer vooruit krijgen. En dan valt Bram, auw, zijn knie, waar zit hij nu toch tegenaan? En zijn hoofd heeft hij gestoten. Ah, nu weet hij het waar hij is. Hij is bij de schaapskooi. Maar nu weet Bram wel dat hij niets meer op de zondagschool kan komen, op het kerstfeest. Hij is heel de verkeerde kant uitgelopen. Oh, hij zou misschien nu nog wel 2 uur moeten lopen. En dat kan hij niet. Hij is zo moe. Maar weet je wat? Hij zal proberen in de schaapskooi te komen. Dan kan hij een poosje uitrusten. Hij voelt dus waar de deur is. Ja, aan de andere kant. Nu weet hij het weer. Een poosje geleden is hij nog eens met vader geweest. Toen zei vader nog, nu zijn we toch een eind van huis, Bram. Kom, dan gaan we vlug naar moeder terug. Die zal de koffie wel bruin hebben. Hij trapt de steen aan de deur en is Jordes aan de knop. Hij krijgt de deur niet open. Eindelijk, nog een paar trappen, nog een paar duwen en het deurtje vliegt open. Hij valt bijna op zijn neus in de schaapskooi. Eindelijk, nu kan hij uitrusten. Maar als hij in de schaapskooi komt, wordt hij toch wel een beetje bang. Want nu is hij hier alleen. Moeder zal denken dat hij nog op zolder zit, dat hij nog steeds boos is. En nu zit hij hier alleen in de schaapskooi. Oh, wat moet hij nu toch doen? Hij wordt een beetje bang. In het dak van de schaapskooi zit een gat Hij ziet het er nog een beetje door sneeuwen. Een klein beetje licht valt er naar binnen. Maar voor de rest ziet hij niets. Weet je wat hij doen zal? Moeder heeft hem altijd geleerd. Zou hij bidden? Zou de Heer dan wel naar hem willen luisteren? Hij is zijn vader en zijn moeder ongehoorzaam geweest. Ze hebben toch gezegd dat hij niet naar het kerstfeest kon gaan, omdat het gevaarlijk weer was. Toch doet hij het. Hij gaat op zijn knieën zitten en dan vraagt hij aan de Heer of hij hem weer veilig thuis wil brengen. Bram doet het eenvoudig. Hij doet zijn ogen open. Dan schrikt hij. Oh, zijn hart klopt hard. Een brok schiet hem in de keel. Oh, hij staat te beven op zijn benen. In een klein hoekje van de schaapskooi ziet hij licht. Wat is dat nou? Barend. Oh, Barend. Barend zit in het hoekje van de schaapskooi. En hij dacht nog wel dat hij hier alleen was. Wat wordt hij bang? Zou hij hard weghollen? Ja, maar waar naartoe? Hij weet het ook niet. Naar moeder? Hij weet de weg niet terug. Oh, en dan begint hij zacht te huilen. Zou hij hard weghollen? Ja, maar hij zal het deurtje weer wel niet open krijgen. En Barend zal hem vast in zijn nek grijpen. En wat zou hij dan doen? Barend heeft een geweer. Hij ziet de donkere ogen van onder de flaphoed. Zijn geweer bengelt op zijn rug. Oeh, wat zou Barend nu toch doen? Maar Barend doet niets. Hij heeft een sigarettenpeukje aangestoken. En voor de rest doet Barend niets. Hij denkt, weet je wat, ik laat niet merken dat ik bang ben. Ik zal wat vragen. Dan zegt hij, Barend, waarom viert u geen kerstfeest? O, zijn stem bibbert, zo bang is hij. En zijn benen gaan heen en weer. Hij beeft helemaal. Geen kerstfeest. Geen kerstfeest, zegt Barend. Waarom vier jij eigenlijk geen kerstfeest? Zegt hij tegen de jongen. Ja, Barend. Ik moest vanavond kerstfeest gaan vieren. Van de zondagschool. Maar ik mocht niet van vader en ik ben toch gegaan. En nu ben ik de weg kwijt. Ik weet niet waar ik heen moet. En nu is het al veel te laat om naar het dorp te gaan. Weet je wat, Barend? Ik zal een versje voor je zingen. Wat ik op de zondagschool geleerd heb. En dan zingt hij voor Barend. Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht. Barend luistert, hij luistert stil. En dan gaat hij zijn tekst opzeggen die hij geleerd heeft. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Hij vond het een moeilijke tekst, maar hij zegt hem keurig en netjes op toon op. En weet je wat hij dan tegen Barend zegt? Nu ga ik ere zijn God voor je zingen, Barend. Maar dan moet je eerst je hoed afzetten. Zijn hoed afzetten? Dat heeft hij van zijn leven nog nooit gedaan. Geloof dat hij vastgegroeid zit op zijn hoofd. Barend heeft altijd die grote flaphoed op. Op bed nog wel. Barend doet nooit zijn hoed af. Hij kijkt in de ernstige ogen van Bram. En dan gooit hij met een plof zijn hoed op de grond. Vooruit dan maar. Bram zegt het. En dan zingt hij netjes en eerbiedig. Ere zijn God. Dat zouden ze vanavond ook gezongen hebben op het kerstfeest. En nu kan hij het niet in de kerk zingen. Nu zingt hij het in een schaapskooi voor Barend. Barend denkt aan vroeger. Zijn moeder ging ook altijd naar de kerk. Hij ging met zijn moeder altijd mee naar het kerstfeest. Het is al lang, lang geleden, denkt Barend, dat ik naar de kerk geweest ben. Van kerstfeest heb ik eigenlijk nooit veel gehoord. Dat is al zo lang geleden. Zijn moeder is al jaren en jaren geleden gestorven. Toen is hij nooit meer in de kerk geweest. En is hij altijd in het kleine huisje aan de bosrand blijven wonen. Daar is hij geboren. Barend weet niets anders of in dat huisje woont hij. En voor de rest weet Barend niets. Hij is nooit naar school geweest. Hij weet alleen dat daar zijn huisje is. En hier de schaapskooi. En dat hij konijntjes moet schieten. Tjonge toch. Barend veegt eens over zijn wang. Zit hij daar nu werkelijk als een klein kind te huilen? dat zo'n jongen ere zij God zit te zingen? Ja, werkelijk. Hij veegt een traan weg van zijn wang. Maar hij laat het niet merken. Hij gooit zijn flaphoed op zijn hoofd en dan zegt hij tegen Bram, kom, ik zal je thuis brengen. We kunnen hier niet heel de avond en heel de nacht blijven zitten. En zo gebeurt het. En hij mag op de schouder zitten van Barend. Durf Bram dat dan wel? Is Bram opeens niet bang meer? Nee, eigenlijk niet. Barend doet helemaal niets. Hij is best wel lief, vindt hij. En hij mag zomaar op de grote, brede schouder zitten van Barend. Hoe, hij voelt de baard kriebelen aan zijn handen, maar hij houdt hem toch goed vast. Want als hij valt, valt hij zomaar in de sneeuw. Nee, hij zal goed vasthouden. Barend heeft het gezegd, goed vasthouden. Met zijn grote laarzen loopt hij door de sneeuw. Eindelijk, eindelijk zijn ze thuis. Barend heeft gezegd, je bent er toch een van de bezembender, als ik het goed zie. Ja, zegt Bram. Ik woon een eindje verder op de hei. En Barend brengt hem thuis. Op het stoepje zet hij hem op de grond. En hij laat de klopper een paar keer vallen op de deur. Vader en moeder, ze schrikken. Zou dat zijn? Wie zou dat zijn? Zouden ze misschien Bram thuis komen brengen? Oh, wat zijn ze ongerust geweest. Ze hebben gedacht dat Bram nog op de zolder zat. Dat hij nog boos was. Maar moeder ging boven kijken en Bram was er niet. Bram was weg. En vader heeft nog hier en daar gezocht, maar Bram nergens gevonden. Moeder loopt vlug naar de deur en dan ziet ze Bram staan. Hij heeft Barend een hand gegeven en dan zegt hij, moeder, dat is Barend. Barend komt me thuis brengen. Jongen toch, zegt moeder, wat heb je ons laten schrikken? Waarom heb je niet naar ons geluisterd? Tjonge toch, kom maar gauw binnen, zegt ze. Dan kunnen jullie eerst wat warms drinken. Want het is zo koud, het vriest bijna. En daar zitten ze rond de tafel. Barend heeft zijn hoed op schoot gelegd. En dan zegt vader, zal ik een stukje voorlezen uit de Bijbel, Lucas 2. En dat doet vader. Barend luistert eerbiedig, Bram ook. Hij had het vanavond in de kerk kunnen horen, maar nu leest vader voor. Barend begrijpt er niet veel van. Bram vindt het eigenlijk ook nog wel een beetje moeilijk. En dan gaat vader het uitleggen. Barend luistert met grote ogen naar vader. En dan mag Bram zijn tekst nog opzeggen voor zijn vader en moeder, maar ook voor Barend. En de versjes zingen. Zijn zusjes, ze kijken een beetje bang naar Barend. Wat hadden ze nooit gedacht, hoor, dat Barend hier nog eens in huis zou komen. Maar Barend had nooit gedacht dat hij nog eens in het huisje van de bezembinder komen zou. Zo zitten ze rond de tafel. Moeder gaat op het orgelbankje zitten. En ze speelt op het orgel Stille Nacht. Tjonge toch, dat is mooi, zegt Bram. Zullen we meezingen, zegt hij tegen vader. Tuurlijk, de zusjes kennen ook wel Stille Nacht. En dan zingen ze mee. Nu is het al laat op de avond. Ze mogen nog wat drinken en dan moeten ze naar bed van moeder. Bram mag nog een poosje opblijven. Maar zijn kleine zusjes zijn nog maar 3 en 4 jaar. Die moeten naar bed. En Barend gaat naar huis. Hij gaat op weg naar zijn eigen huisje op de hei. Diep in gedachten loopt hij na te denken. Wat er allemaal gebeurd is vanavond. Wat is het lang, lang geleden dat hij heeft nagedacht wat kerstfeest eigenlijk is. Hij heeft een kerstfeest gevierd bij de bezembinder in het huisje.
Zo jongens en meisjes, dan gaan we nu weer zingen. Heft aan, een luide zang. We gaan eerst luisteren naar de blokfluiten en daarna gaan we 3 versjes ervan zingen.
Thank you.
En dan zijn we nu toe aan het uitreiken van de Bijbels. Jullie weten, de jongens en meisjes die 12 jaar geworden zijn, die krijgen een Bijbel van de zondagsschool. En ik ga even de namen oprezen, welke jongens en meisjes dat er allemaal naar voren mogen komen. Dan weten de mensen bij de kerktelefoon het natuurlijk ook. Dat zijn Jaco Alderwiesten, Kees Arensman, Krijn Bom, Kobi van Driel, Corine van Eck, Wietske Hartman, Wim Peeman, Monique Schui, Annemarie Thalen, Annelien van der Valk, Wim Vroegendewij en Antoinette Wielhouwer. Komen jullie maar naar voren. Het zal uitgereikt worden door de dominee.
En ik moet naar de mensen kijken. Nou, misschien zouden jullie een klein beetje die kant op kunnen gaan, ja? Beetje in... in je Bijbel, en ik heb begrepen dat dat in de Bijbels van jullie allemaal staat geschreven... Daar staat een tekst uit Amos. Ik zal eerst die tekst even lezen uit Amos 5, vers 6a. Jullie weten wel waar Amos staat, hè? Ja? Dat is een van de grote profeten, nietwaar? De grote profeten, daar zoeken we Amos bij, nietwaar? Of bij de kleine profeten? Nou... Zo zie je maar, op zondagsschool weet je ook nog niet alles als je daarvan afgaat. Maar gelukkig heb je na de zondagsschool nog catechisatie. Daar gaan we nog weer verder en dan kun je nog weer meer leren. In Amos 5 vers 6a staat, zoekt de Heere en leeft. Nou, dat wil dan het zondagsschoolbestuur, nadat jullie zoveel jaren op de zondagsschool geweest zijn, jullie meegeven. Dat staat in je Bijbel geschreven, zoekt de Heere en leeft. Maar je leeft allemaal al. Je leeft allemaal al. Dus je hoeft het leven niet meer te ontvangen. Dat heb je gekregen op het moment waarop je geboren werd. Ja, dat leven dat heb je ontvangen op het moment waarop je geboren werd. Het gewone leven, het natuurlijke leven. Maar dat zal wel niet bedoeld zijn hier in deze tekst. Daar zal wel bedoeld zijn een ander leven. Is er nog een ander leven? Een geestelijk leven. Een leven dat nooit meer vergaat. En hoe kom je daar nou aan? Hoe krijg je dat nu in je bezit? Een leven dat ook blijft als je sterven moet. Als je hier op aarde niet langer blijven kunt, een leven dat dan toch wel blijft. Wel nu, dat leven is er. Hoe krijg je dat? De Heere zegt het in zijn woord, die tekst zegt het. En denk er nou veel aan in je leven. En als je je Bijbel pakt... Kijk dan iedere keer ook nog eens op die eerste bladzij, zoek de Heere. Dat is de weg om het echte leven te vinden. Zoek de Heere. En hoe doe je dat? Dat doe je in de weg van het gebed. Dat doe je ook in de weg van de Bijbel iedere keer weer lezen. Iedere keer weer lezen wat de Heere daarin te zeggen heeft. En dan bidden of de Heere je geven wil dat je het ook begrijpen mag en dat je het verstaan mag. En dat de Heere door zijn Heilige Geest het ook in je hart werkt. Zoek de Heere. En wie dat doet, de Heere zegt het zelf, wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal opengedaan worden. En wie zo de Heere zoekt, met heel zijn hart, die zal ook echt leven. Ook als die sterven moet, zal die nog leven. De Bijbel die ik hier in mijn handen heb, is voor Monique Slui. En deze is voor Jaco Alderwiesten. En deze is voor Wim Peeman. En deze is voor Wim Vroegendewij. Kobi van Driel. Fijn dat je er toch kon zijn, Kobi. Krijn Bom. Wietske Hartman, Annelien van der Valk. En Antoinette Wielhouwer. Corine van Eck. Annemarie Thalen. Kees Arendsman.
En nou is er een fout gegaan, want dan zeg ik, ga jullie maar zitten. En dan was het nog de bedoeling dat jullie toe zouden zingen. Dan was de meester in de war. Nou, dan doen we het zo nog maar, dan zingen we toch maar voor jullie. Dan hoef je niet meer terug te komen. Dan zingen we nu nog maar Zaligheid die in het leven. En daar staat er nu uitdelen van de boeken. Dat staat eigenlijk een beetje te weinig, want we hebben niet alleen boeken, maar we hebben nog wat meer. Nog een rooster ook. Voor volgend jaar, dat je weer je versje kunt leren. En dan hebben we nog meer. Nog een zak met fruit ook. Dan gaan we dat nu uitdelen. Zo, jongens en meisjes, gaan jullie weer eens zitten. Het valt natuurlijk niet mee om nog heel even stil te zijn, maar het moet nog heel even. Ik ga eerst eens vragen, alle kinderen van 12 jaar of jonger die hier zijn, hebben die allemaal wat gehad? Jullie allemaal een boek en een zak en een rooster en nog zo'n klein boekje. Hebben niemand vergeten met een van die dingen? En ook van de meekomertjes toch niemand vergeten, want het zou vervelend zijn. Nee, dan kunnen we nu snel verder gaan. Dan zijn we bijna aan het eind gekomen. En dan staat er op het programma nu dankgebed. En daarna staande gaan we nog zingen de Ere zij God. Ik moet een paar dingen even vragen. Of dat jullie straks al mijn papiertje mee naar huis wil nemen. Als iedereen zijn eigen programma meeneemt, dan heeft de kosten wat minder werk. Zullen jullie het allemaal doen? Ja. En moet ik nog wat vertellen. Volgende week zondag, dan is het 1 januari, dan hebben we voor één keer nog geen zondagschool. Dus we gaan weer beginnen, hopelijk op zondag 8 januari. Dan zullen we nu de dominee vragen of dat hier wil komen. Die wil met ons eindigen. En daarna gaan we staande nog zingen het Ere zij God. En dan mogen we naar huis.
Zullen we dan samen de Heere danken? Heren, aan het einde van dit kerstfeest mogen wij nog weer tot u komen. Aan het begin hebben we gebeden en gevraagd of gij ons ook vanmiddag uw zegen wilde geven. En nu aan het eind van dit kerstfeest mogen wij weer tot u komen en u danken voor alles wat u ons hier gegeven hebt. Ook vanmiddag mochten we weer horen hoe gij, Heere Jezus, in deze wereld gekomen zijt. En hoe gij al dat werk wilde doen dat nodig was om zondige mensen, ook zondige kinderen, te kunnen redden. Heere, wij bidden van u, laat uw woord ook in ons hart mogen wonen. En laat het in ons leven zo'n uitwerking hebben dat we inderdaad gaan doen wat er in de Bijbel stond voor de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Zoek de Heere en leeft. Laten we dat jong mogen leren, Heere. En laten we dat steeds weer in ons leven lang mogen doen. U zoeken en u dienen en u vrezen. Geef ons alles wat we nodig hebben. En vergeef ons ook al onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen.
Iedereen wel thuis.